Welkom bij De Steen, de podcast over actuele thema's binnen de bouw- en vastgoedsector. We bespreken maatschappelijke en politieke ontwikkelingen en we delen kennis en ervaringen om relevante vraagstukken op te lossen. Van woningbouwopgave en energietransitie tot biodiversiteit en klimaatverandering. Heb jij een inspirerend verhaal? We komen graag bij je langs voor een podcastopname. Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door REBF. Dat bestaat uit het jaarlijkse REBF Kennisfestival en het kenniskabinet Bouw en Vastgoed, waarin markt en politiek samenkomen. Meer informatie kun je vinden op www.rebf.nl. En dan nu door naar de aflevering van De Steen. Luister je mee? Ja, we zijn op de Provada, op de stand van Altera. Jaap van der Bel.
Ja, goedemiddag.
Hoe is het?
Ja, goed. Het is een lekker drukke beurs. En wat ik heel leuk vond, gisteren hebben we een B Corp certificaat gekregen.
Ik zag het voorbij komen op LinkedIn.
Ja, daar ben ik wel blij mee.
Ja, gefeliciteerd.
Nou, gefeliciteerd.
Ja, ja. Ja, vind ik leuk. En dat geldt natuurlijk voor het bedrijf. En natuurlijk hebben we ook dingen getekend. Ja. Ik zei het al tegen de andere gast aan tafel, Nico.
We hebben Nico de Vrij van Eigenhaard.
Ja, precies. Op Stijgeiland, Zeeburgereiland. Horizons, en dat is een energiepositief gebouw.
Kijk.
Met carbon credits.
Zo
met waterhergebruik. Dus alles eraan.
Alles.
Alles.
Nou, dat is toch mooi. Nicole de Vrij, Eigenhaard. Welkom ook.
Ja, gefeliciteerd Jaap.
Ja, dankjewel.
Ja. Voor jou, Provada?
Ja, zeker. Tweede dag. Het is volgens mij nog drukker dan gisteren.
Woensdag zat het gekkenhuis.
Ja, leuke gesprekken gehad. Diverse contracten getekend gisteren, dus dat is mooi.
Mooi, we gaan bouwen.
Ja, dat is wel de bedoeling, hè?
Kijk.
Robert van Asten hebben we ook aan tafel zitten, Tweede Kamerlid D66. Andere rol dan vorig jaar. Hoe is het voor jou om op de Provada rond te lopen?
Ja, vorig jaar liep ik hier nog als wethouder van Den Haag rond. Met talloze afspraken, echt gefocust op die stand van Den Haag.
Ja,
ja, en nu mag ik een beetje buitenspelen. Dat is ook wel lekker.
Lekker. Ben je twee dagen hier? Of?
Nee, helaas. Alleen vandaag, want gisteren zijn altijd de stemmingen in de Kamer. En morgen heb ik een debat over ruimtelijke ordening en eentje over asiel. Dus dan mag ik weer vol de commissiezaal in.
Ja, mooi. We gaan het hebben over tempo maken. Hoe Tweede Kamer, markt en coöperatie samen de woningbouw kunnen versnellen. We gaan in gesprek rondom een aantal stellingen. Dus ik ben benieuwd hoe jullie daarop reageren. En dan gaan we wel zien hoe dit gesprek gaat lopen.
Ja.
De eerste stelling die ik heb voorbereid is: Nederland heeft geen geldtekort voor woningbouw, maar een uitvoeringstekort. Wie zou daar eens op willen reageren?
Ja, dat klinkt wel een beetje alsof ik geciteerd word hier. Kijk, de stelling is eigenlijk heel eenvoudig. Als je mij een beetje uitwerkt, de Rijksoverheid heeft in zijn miljoenennota maar 909 miljoen voor nieuwbouw geallockeerd voor dit jaar. Dat is niet zoveel. Als je 100.000 woningen wil bouwen, zit je toch ergens tussen de 30 en de 40 miljard. Natuurlijk is dat niet allemaal geld wat uit beleggers of de corporaties komt. Het merendeel zou koopwoningen kunnen zijn. Dan moet het van de banken komen en eigen geld. Dus dat is gewoon een feit. Als je kijkt naar die miljoenennota, daar is best wel, nou, en ook andere posten die heel belangrijk zijn. Dus dat verdeelvraagstuk, dat zal wel blijven.
Ja.
Bij de woningcorporaties, Nicole zal me zeker corrigeren als ik het verkeerd zeg. Maar die kunnen ook tegen een bepaalde fiscale grenzen aanlopen op een gegeven moment. Vooral als ze niet mogen verkopen van gemeenten, dan is het ingewikkeld. Nederlands pensioenfondsen, traditioneel onze klantenkring. Die beleggen al decennia in woningen. Dus die hebben eigenlijk al een volwassen allocatie naar woningen en naar Nederlands vastgoed.
Maar waar komt het geld dan wel vandaan?
Nou, dat moet van het buitenland komen. Daar zijn ook Nederlandse pensioenfondsen en verzekeraars. Het gaat meer om het besef van als dit de situatie is en je wil nog een miljoen woningen bouwen, 300 tot 400 miljard in totaal. Wat is dan vanuit je overheid je aanlokkelijke aanbod voor buitenlandse partijen om in Nederland te beleggen?
Hoe wordt hier in de Tweede Kamer over gesproken, Robert?
Nou ja,
om Nederland aanlokkelijk te maken?
Volop natuurlijk. Een van die dingen inderdaad om buitenlandse pensioenfondsen op dezelfde wijze te behandelen als Nederlandse pensioenfondsen. Hebben we laatst in de Kamer besproken om dat te kijken. Wat is daar dan voor nodig?
Ja.
En dan ga je natuurlijk altijd kijken, ja, kost dat de Nederlandse schatkist dan nog geld en waar haal je het dan weer vandaan? Hè? Want alles moet onder de streep dan weer gelijk kloppen. Maar dan op die stelling weer terug te komen. Waar zit het probleem nou? Zit het nou op geld of zit het nou op uitvoering? Het is uiteraard allebei. Want wil je voor de woningcorporaties daar de VPB afschaffen, zodat er flink bijgebouwd kan worden, heb je een paar honderd miljoen nodig. Heb je voor de ontsluiting van nieuwe woonwijken, dan heb je gewoon wegen nodig, spoor nodig. Nou, we weten allemaal, bij INW loopt het ook niet over de plinten. Dus dan heb je daar eigenlijk ook weer geld nodig.
Ja.
En tegelijkertijd, als ze het geld wel zouden hebben, ja, dan weet ik niet of er genoeg ambtenaren klaarstaan bij alle gemeentes om de projecten er heel soepel en snel doorheen te loodsen.
Ja,
ja, dus het is een uitdaging, Rolen.
Ja, dat is zeker, Wouter.
Ja.
En ik herken ook wat beide heren zeggen. Het is zowel een financieringsvraagstuk. Geld is ook echt bij corporaties wel een issue. Lange termijn kunnen we dit niet volhouden. We lenen ontzettend veel geld op dit moment. En dat is gewoon een eindig businessmodel. Want al onze investeringen, of het nou nieuwbouw, renovatie of verduurzaming betreft, zijn gewoon onrendabel op dit moment.
Ja, dus je hebt gewoon geld nodig. Maar kun jij ook gewoon je eigen vastgoed verkopen?
Daar zitten beperkingen aan, omdat we prestatieafspraken hebben met gemeentes. En heel veel gemeentes zijn behoorlijk terughoudend in de verkoop van sociale woningen. En tegelijkertijd hebben we het wel echt nodig om het lange termijn haalbaar te houden en betaalbaar te houden.
Ja.
Op dit moment verkopen wij maar 50 woningen per jaar, terwijl we er ruim 58.000 hebben. Dus dat is echt heel erg weinig.
Maar hier zie je natuurlijk eigenlijk het rare systeem van die corporaties. Want die hebben we omdat we betaalbare woningen willen aanbieden aan onze inwoners. Die hebben dat nodig. Dus ook die 50 woningen die je dan nu wel verkoopt, die zouden eigenlijk ook nog wel gewoon onderdeel moeten zijn van die sociale voorraad in totaal. Maar omdat de corporaties eigenlijk te weinig geld hebben, moeten ze wel woningen afstoten om zo'n nieuwe woningen ook weer extra te kunnen bouwen.
Maar met degene die we verkopen kunnen we er wel meer realiseren dan dat we er verkopen. Want we bouwen er ongeveer 800 per jaar bij. Dus ook als we naar 200 zouden gaan of naar 300 zouden gaan, dan nog zou het saldo zijn dat we toevoegen.
Heb je een positief saldo? Je verkoopt er minder dan dat je er nieuw bij bouwt.
Zeker, ja.
Ik ben misschien erg gekleurd door de Haagse situatie, waarin wij natuurlijk helemaal volgebouwd zijn in de stad. Je kan binnenstedelijk nog wel aan de gang gaan. Dus daar gaat dat niet zo snel op, dat als je 50 woningen verkoopt, dat je er weer even 200 bij kan zetten.
Ja, zo makkelijk is het natuurlijk ook niet, maar...
Kijk ik dan nog wel eens naar gemeentes. Hè? Ik ga nu als Kamerlid het hele land door en dan kom je met de trein aan in een gemeente en dat je denkt, oh ja, zo begint dat. Eerst de buitengebieden, dan de industriegebieden. Dan kom je langzaam de eerste woonwijken tegen en dan een stapje uit in het centrum. Ja, in Den Haag zit je gelijk in het centrum of ben je gelijk in de bebouwing. Dus daar zit een verschil in.
Er zijn wel gewoon heel veel kansen, heel veel gebieden waar we allerlei ontwikkelingen zijn. Dus bij ons zit het wel ook echt in de financiële beperking van wat we kunnen doen.
Ja.
Maar we kunnen wel de komende 10 jaar wel dit, als we het aantal woningen dat we verkopen iets mogen verhogen, dan kunnen wij dit wel de komende 10 jaar in ieder geval volhouden.
Daar zijn jullie veel in gesprek met gemeenten daarover, maar kan daar de landelijke overheid ook iets in bepalen? Tot niet elke gemeente zijn eigen regeltje kan maken op dit dossier, zeg maar.
Nou ja, dat zou wel helpen. Niet alleen bij het verkopen, maar natuurlijk breder. Want we zien natuurlijk op meer dossiers, op meer vraagstukken, dat gemeentes best wel hoge ambities hebben.
Ja.
En dat hebben wij natuurlijk ook. Alleen dat soms wel heel erg opstapelt.
En dan matcht het niet meer.
Ja. Nee, want dan maak je een project wel echt heel erg lastig realiseerbaar. En ik ben het ook met Jaap eens dat er ook een uitvoerings... of dat zei jij geloof ik, dat er ook een uitvoeringsvraagstuk is. Maar ik denk wel dat... We weten gewoon dat er schaarste is, dat er minder mensen zijn om het werk te gaan doen. Dus dat we ook echt moeten nadenken over hoe we het slimmer doen, hoe we het samen doen. Hoe we niet alles project voor project aanpakken, maar echt overstijgend daar slimmer in opereren met elkaar. En ook serieus nadenken over of bepaalde stappen misschien niet nodig zijn. Want daarmee maak je de meeste winst. En of we procedures simpeler kunnen maken. En ook daar bepaalde stappen eruit kunnen halen.
Ja,
dat is een beetje als een voorbeeld wat het ook wel illustreert. Je hebt natuurlijk fabriekswoningen.
Ja.
Die kunnen gemaakt worden in de fabriek. Nou, los even van dat model. Het is nog steeds
super
zo dat
efficiënt.
Ja, als het goed werkt, dat hangt af van de orderflow. En dan, dan zeg je, nou, waar moet nou die elke woning door een gemeente worden goedgekeurd?
Ja.
En dat zie je bij, ik zeg het even heel beetje losjes hoor, dat zie je bij een auto ook niet.
Nee.
Daar wordt natuurlijk nu type goedkeuring voor bedacht. En dat zou enorm helpen als dat gewoon in de breedte wordt omarmd. Ja.
Dan ben je ook een beetje af van het gepriegel, van dat... over precies hoe het eruit moet zien op dat punt. Zeg je, nou, landelijk keurmerk op fabriekswoningen. Alsjeblieft. Dan kan die orderflow ook een beetje op gang komen.
Zou dat helpen, Robert?
Ja, zeker.
Jij hebt het vanuit je vorige baan als wethouder ook natuurlijk waarschijnlijk al meegemaakt.
Nou, zeker weten. Ja, kijk, ik denk dat iedere wethouder zoiets heeft van, ja, we hebben een systeem en dat systeem werkt. Maar ja, als het systeem net even anders is bij de buren,
dan
ligt het probleem bij de bouwers en iedereen die zich daarmee bezighoudt.
Ja.
Dus je zou veel meer kunnen standaardiseren. Maar dan moet je wel gaan kijken, wat wordt nou je verhouding van Rijk versus de lagere overheden?
Ja.
Wat geef je, waar ligt de autonomie nog wel om keuzes te maken? Maar ik denk ook dat, nou ja, als je een beetje de verkiezingsprogramma's van zo'n beetje elke partij in heel Nederland hebt gekeken, dan gaat het ook wel gewoon over woningbouw en de woningnood oplossen voor de inwoners.
Ja, het was het eerste of het tweede thema na
zin. Ja, dus dat is eigenlijk ook de opdracht die dan nu elk nieuw gevormd college zou moeten krijgen. Van zorg ervoor dat er ook gebouwd kan worden. En dan is dit is wel heel erg laaghangend fruit.
Ja. We gaan naar de tweede stelling. De grootste winst zit niet in nieuwbouw, maar in doorstroming.
Ja. Wauw. Misschien heb ik een iets andere mening dan de stellingen dan jullie. Maar ik heb veel aandacht voor de positie van jongeren. Want die zijn een outsider op de markt. Die hebben het heel moeilijk om aan een woning te vinden die bij hun levensfase past. Via de corporaties. Meestal kunnen ze nog niet kopen als je in je eentje bent. Maar ze hebben wel werk. Dus ik vind dat we vooral ook voor hun moeten bouwen. Om evenwicht te houden. Want anders slaan we heel erg door naar de andere kant. Dit is een soort instroom. Dan gaan we met z'n allen zeggen dat het komt door dat senioren niet bewegen. Dat klopt. Maar ik vind wel dat we goed moeten analyseren waarom ze niet bewegen. Voordat we iets bedenken van, dat lost alles op. Want uiteindelijk zijn het die senioren die zelf gaan beslissen. Het kan nog wel. Dan maar een trapliftje. Ik ga mijn buurt niet verlaten.
Nee,
ik vind het geen aantrekkelijk aanbod. Ik heb mijn hypotheek afbetaald en straks moet ik heel veel huur betalen. Ik vertrouw de overheid niet. Als ik mijn huis verkoop, dan moet ik belasting betalen. Dus er zitten allemaal factoren in die je misschien juist wat uit de weg moet zien te ruimen. Dan geloof ik wel in doorstroming.
Oké. Okay. Ja.
Hi. Nou ja, Nicole? Ik kijk er net iets anders naar.
Okay. Ja, dat mag.
Ja. Ja, het is inderdaad lastig om senioren te verleiden om door te stromen, maar het kan wel degelijk. We zijn ook bijvoorbeeld in Zuidoost met een project bezig waar we ook echt met een werkgroep uit de buurt zelf kijken van wat mensen belangrijk vinden. En we hebben het plan ook echt aangepast op de wensen die daaruit naar voren zijn gekomen. En we zetten er ook op in dat zij daar ook straks kunnen gaan wonen. En daarmee komen er echt wel gezinswoningen vrij voor gezinnen en die laten wellicht weer een starterswoning achter. Want ik denk wel dat je de nieuwbouw ook echt kunt benutten om die doorstroming, die markt in beweging te krijgen. En dat daar dus ook wel echt een extra effect in zit. En hetzelfde geldt voor de middensegment. Wij zijn niet alleen met sociale huurwoningen bezig, maar ook met middensegment. Ik denk dat het ook echt een heel belangrijk smeermiddel is voor de woningmarkt om genoeg middensegment woningen te hebben. En dat mensen ook van hebben, die geven wij ook voorrang, mensen die een sociale woning achterlaten, om ook daar weer die beweging op gang te brengen. En ik denk ook dat we de bestaande voorraad nog beter zouden kunnen benutten met bijvoorbeeld splitsen of optoppen of hospita verhuur. En ook daar zit heel veel beperkende regels in waar we volgens mij ook naar moeten kijken. Want als we op die manier onze woningvoorraad veel effectiever kunnen inzetten, scheelt dat ook gewoon heel veel maatschappelijk geld wat we weer op andere manieren kunnen gebruiken.
Mooi. Robert, van jou.
Ja, kijk, we hebben natuurlijk de afgelopen jaren veel te weinig gebouwd. Waardoor er nu overal een tekort aan is. Er is een schreeuwend tekort aan passende woningen voor ouderen. Ik weet dat mijn ouders, die gaan binnenkort gaan ze verhuizen na een zoektocht van jaren. Om te zien hoe kunnen mijn woonwensen echt wel in een nieuw appartement uitkomen. Alle jongeren die nu thuis zitten, die ook geen woning kunnen krijgen. Daar wil je ook voor bouwen.
Ja.
Uiteindelijk zorgen die woningen die je bouwt voor ouderen voor de doorstroming op vanuit hun vaak een gezinswoning. Dus dat heb je nodig. In dat opzicht vind ik dat onderzoek van de ABN AMRO Bank wat onlangs uitkwam, vond ik een hele interessante. Weet je, van, we hebben al meer dan genoeg rijtjeshuizen, dus stop maar met die te bouwen. Nou, leuk commentaar
van links en rechts.
Ja. Maar we hebben natuurlijk wel echt een enorme voorraad aan die rijtjeshuizen. En wie daar dan in woont, of dat dan echt een gezin is. Of ik woon ook met mijn partner in een eengezinswoning, kan je ook een heel gezin in kwijt. Hè? Dus,
ja.
Maar feitelijk zijn er wel genoeg woningen. En bouw nou eens behoorlijke appartementen. Zoals in Stockholm, zoals in Wenen, waar je wel gewoon met een gezin kan wonen. Of waar je denkt van, nou, dat balkon is niet 60 centimeter diep, maar dat is gewoon echt daadwerkelijk buiten.
Ja.
Dan wordt het vanzelf een aantrekkelijker product.
Ja.
Wat zie ik nu gebouwd? En dan hou ik erover op. Bijvoorbeeld in het Westland tegen Den Haag aan, in Monster. Worden daar enorm veel rijtjeshuizen gebouwd. Die hebben allemaal vrij kleine huizen met een postzegel als achtertuin.
Ja, dat wil ik niet.
Pas nog net die ene trampoline in, maar die iedereen afzonderlijk dan wel moet hebben.
Ja.
En vervolgens wordt er geklaagd over, er rijdt hier geen bus.
Ja.
Ja, logisch, met die dichtheid komt er nooit openbaar vervoer.
Ja. Ja.
Dus we moeten die betere keuzes gaan maken.
Ja. Nou, daar ben ik het wel mee eens. Want ik vind eigenlijk het ruimtebeslag en ook de infrastructuur die ermee gemoeid is voor dat soort uitleggebieden, voor dat soort wijken, dat je denkt, ik weet niet of dat allemaal wel zo efficiënt is. En want je op 1 hectare heb je eigenlijk minder eensgezinswoningen dan dat je appartementen zou kunnen hebben.
Ja.
Dus het klinkt ook een beetje asociaal. Ik onderken ook wel dat die voorraad er is, maar het gaat er vooral om, kan je die doorstroming op gang brengen? Ik begrijp heel goed wat Nicole zegt. Maar jij bedient natuurlijk een inkomensklasse die in de sociale huur zit. Het gaat ook om juist om die eensgezinswoningen die babyboomers zijn oververtegenwoordigd in de koopwoningenmarkt. Die moet je zien te verleiden naar een andere oplossing. Daar zit de bulk van de grondgebonden eensgezinswoningen. En in Amsterdam, grondgebonden eensgezinswoningen is een beetje moeilijk. Dat gaat
dan
ook
niet
worden.
Daar bouwen we niet zoveel meer van. Nee.
Goede appartementen, gedifferentieerd voor verschillende doelgroepen. Jongeren niet vergeten en ouderen enthousiasmeren.
Wat ik daar ook wel echt heel belangrijk aan vind, hè, naast het dat we goede woningen moeten bouwen, dat we ook moeten zorgen dat het fijne buurten zijn, dat er genoeg ontmoetingsplaatsen zijn, dat mensen daar goede voorzieningen hebben. Dat het openbaar vervoer inderdaad voldoende beschikbaar is.
Een trampoline die we delen met elkaar.
Ja, dat zou best kunnen inderdaad. Kan die nog wat groter zijn ook?
Als dus iemand denkt van, dan zet ik wel de trampoline, zet ik dan in het plantsoentje waar iedereen er gebruik van kan maken. Op het moment dat je dat als gemeente ziet, dan moet je hem weghalen. Want dan is het een object wat in de openbare ruimte is achtergelaten. Als de gemeente dat ziet, ben je daarvoor verantwoordelijk.
Valt er
een keer een kindje van zo'n trampoline een beetje ongelukkig, is de gemeente verantwoordelijk.
Ja.
Gevolg, iedereen een trampoline in zijn eigen tuin.
Achter mij.
Je hebt wel met die trampolines, hè?
Dit is wel een tekenend voorbeeld.
Ja, heel goed. Ja.
Nou, het toch hebben over macht en hoe we dat moeten regelen. De derde stelling. Provincies en gemeenten hebben te veel macht gekregen over woningbouw.
Nee. Kijk, ik denk dat wat je hebt gezien door de loop van de tijd is dat de centrale sturing ontbreekt. De macht klinkt dan meteen als een beetje een gek woord. En ze heeft een soort aparte connotatie. Vrom werd opgeheven. Ja, dan gaat iedereen zijn weg zoeken. Ik vind het wel ingewikkeld. De wet en regie op de volkshuisvesting kan daar misschien wat meer ordening in aanbrengen. Want die kan ook toestaan wat de rol zou zijn van de Rijksoverheid op dat punt. Waar geef je nou sturing aan? Je kan nu wel constateren dat iedereen gewoon heel erg bezig is met zijn eigen tuintje.
Zijn eigen ding,
Dat is een beetje mijn beeld ervan.
Nou ja, we hadden het natuurlijk net al eventjes over wat je ook al zei in zo'n gemeente. Dat je bent toch je eigen regels dan aan het bepalen en die denkt dat die goed zijn. Maar de buurgemeente die denkt ook dat zijn regels goed zijn.
Zeker.
Ja,
ik denk dat je op regioniveau goed moet kijken. Want mensen functioneren vaak op regioniveau. Waar je werkt, waar je winkelt, waar je woont. Als iedereen voor zich het tot aan zijn gemeentegrens gaat bekijken, dan mis je een bepaald integrale blik daarop.
Ja.
En ik denk niet zozeer dat ze te veel macht hebben, maar ik denk wel dat we het met elkaar veel te ingewikkeld en complex maken. En dat we daar echt een opgave ligt van hoe kunnen we het simpeler maken, hoe kunnen we bepaalde regels verminderen. Hoe kunnen we procedures sneller laten lopen?
Hoe gaan we dat doen?
Ik denk dus wel dat er een taak ligt bij de landelijke overheid om dat af te dwingen. Want een gemeente en een gemeenteraad zal nooit uit zichzelf gaan zeggen, laat die extra duurzaamheidseisen dan maar zitten, want dan voldoen we weer aan landelijk beleid.
Ja.
Daar gaat geen enkele volksvertegenwoordiger op dat niveau gaat daar automatisch in mee. En dan denk ik, daar ligt dus een rol voor een provincie of het Rijk zelf. Om dat dan gewoon af te dwingen. Want anders ben je, misschien kom je er wel, maar dan ben je er over 10, 20 jaar.
Ja.
Terwijl we nu die woningen zo snel mogelijk nodig hebben. Dus knal er maar overheen. En ik denk heel eerlijk dat een heleboel gemeentes, er zal lawaai komen. Maar dat ze dat eigenlijk ook wel prettig vinden. Gewoon een helder kader. Prima, als we ons daaraan moeten houden, houden we ons daaraan. Dan is het ook.
Dan hoeven we daar ook niet over na te denken wat de spelregels precies zijn.
Precies.
Ja, want als ze gewoon duidelijk zijn voor iedereen, dan wordt het toch ook een stuk makkelijker.
Ja, je onttrekt het een beetje aan misschien een eindeloos debat op zeg maar, gemeentelijk niveau in de gemeenteraad.
Ja. Ja.
Om al die groepen bij elkaar te krijgen.
Ja.
Je kan dan zeggen, het is landelijk bepaald.
Dit is het.
Ja. Dit is het.
Ja.
Daar werken we mee.
Ja.
Dat levert wel versnelling op.
Ja.
Ja.
Als we dat dan zo met elkaar gaan doen, dan is mijn laatste stelling. We zouden de komende 5 jaar minder moeten discussiëren over kwaliteit en meer over productie.
Ja, ik denk niet dat daar per se een tegenstelling hoeft te zitten. Uiteindelijk gaat het erover hoe krijgen we kwaliteit zonder die rem die we nu ervaren. En hoe organiseren we echt snelheid in plaats van vertraging die we nu soms met elkaar organiseren. Want voor ons is het wel heel belangrijk om kwaliteit te realiseren. Want we bouwen niet alleen voor nu. We willen gewoon echt duurzaam goede buurten en huizen realiseren. Zodat we bestaan al meer dan 100 jaar. Maar dat die woningen over bij wijze van spreken 100 jaar nog steeds gewoon goed zijn. Ja. En dat dat prettige plekken zijn om te leven en te wonen. Zodat we nu niet problemen organiseren voor over 10, 15 jaar of zo.
Dat zou zonde zijn.
Dat zou zonde zijn. En tegelijkertijd moeten we snelheid gaan maken. Want er is enorme urgentie. Ja. Daar begon jij ook mee, Wouter. Toch voel ik dat niet iedere dag bij iedereen. Dat ik denk van, heeft iedereen nou echt die urgentie? En hebben we allemaal die focus op, we moeten dit gewoon gaan regelen met elkaar. Ja. En zorgen dat het voor elkaar komt.
Ja.
Ja, ik denk zeker corporaties, die hebben natuurlijk een belang bij dat ze gewoon goede wijken bouwen, goede huizen die inderdaad 100 jaar meegaan. Maar dan ga je toch kijken, wie hebben daar minder belang bij? Want dan ga je, op het moment dat je in zou leveren op kwaliteit, wie vinden dat wel erg of niet erg? En dan wil ik niet gelijk naar de beleggers over. Maar je hebt daar natuurlijk verschillende type beleggers in. Op het moment dat je voor de korte klap gaat, in een overspannen markt, nou prima, kan je instappen. Dan bouw je wat goedkoper, wat makkelijker en dergelijke. Want je krijgt het toch wel weg.
Ja.
En welke belegger staat dan op en zegt van, hey, ik ben er voor de lange termijn of mijn product wordt gewoon meer waard. En hoe bewaken we dat? Want daar zullen altijd dan partijen in gaan springen die denken, nou,
die je liever niet wil hebben.
Ja.
Ja. En die wat minder dan naar de kwaliteit gaan kijken.
Ja. Ja, ja, ik ben het wel met je eens, Robert. Ja. Kijk, wij zijn natuurlijk een lange termijn belegger. Wij willen de risico's managen. We willen samenwerken met corporaties en met gemeentes. Ook op het vlak van de duurzaamheid, waar veiligheid en goede wijken ook in zitten, leefbaarheid.
Gezondheid.
Dus we kijken ook altijd een beetje zo naar de free riders, die alleen maar voor het eigen gewin gaan. Wij doen het tenslotte, Altera is dan een beetje een bijzondere eend in de bijt. Want wij hebben geen winst. Als bedrijf maken wij geen winst. Want alle rendementen gaan naar de pensioenfondsen.
Ja.
Dus we hebben niet die commerciële doelstelling die anderen ook hebben. Iets van regelgeving of convenanten daarover. Van hey, je wilt toegang tot die Nederlandse markt. En bijvoorbeeld die buitenlandse partijen. Ik zie het liefste.
Over kwaliteit waar ze dan aan moeten voldoen?
Ja, dat zit er al. Want wij doen alleen maar professionele beleggers in het kader van de wet en regelgeving. Maar ze moeten dan wel beleggen in ons fonds. En wij hebben een beleid wat toetsbaar is voor eenieder. Wij staan onder toezicht.
Ja.
Dus wij normaliseren geld in die zin. Dat het precies hetzelfde is als bij Nederlandse pensioenfondsen. Of het nou een buitenlands pensioenfonds is. Als je erin komt, wij bepalen hoe het geld benut kan worden en hoe we omgaan met de portefeuille. Langs die lijn kan je gaan denken. En zeker ook in jij noemde even die fiscale vrijstelling. Nou, ik heb net zo'n proces doorlopen. Het is gelukt. Na bijna meer dan een jaar. Met meer dan een ton aan kosten. En een hele geduldige belegger uit het buitenland. En die stapt in dit geval in het Convenience Retail Fund. En die wordt dus in die zin gelijk geschakeld door ons beleid. Dat is een beetje waar je moet zoeken, denk ik, van met elkaar. Van wat voor afspraak maak je nou hoe je in Nederland kan opereren als belegger? Ontwikkelaars en bouwers is er weer een ander onderdeel in de keten. Dat is een beetje mijn take away.
Nou, interessant.
Maar zeker interessant.
Op het moment dat je natuurlijk een markt openstelt voor allerlei soorten partijen, inclusief de private equity clubs, dan zien we dat ook op een heleboel velden waar dat wat minder mooie gezichten heeft. Neem kinderopvang, neem gezondheid. Daar zitten partijen, die zitten er dan toch voor het geld in.
Ja.
En dan ga je kijken, wat is wonen nou eigenlijk voor product? Als je het al een product zou willen noemen. En hoeveel geld zou je eraan dan aan mogen verdienen? Een goed rendement is belangrijk, want zonder goed rendement krijg je geen kapitaal.
Krijg je geen woningen.
Maar daar zit ergens wel een grens op waarin je zegt van tot hier en niet verder. Kwaliteit vinden we belangrijk. Ja. Je mag dit rendement maken, maar Ja. Niet het springkamer kapitalisme erop.
Misschien is het dan in die zin van, je kan een afspraak maken met de pensioenfondsen in Nederland. Als overheid, die zegt, maatschappelijk kapitaal, bedoeld voor de oude dagsvoorziening. Wat spreken we nou af als je dat gaat investeren in de Nederlandse woningmarkt? En je kan ook denken aan de Netsparren of de EIOPA's in Europa. Die zegt van, dit is Nederland. Als jij in Nederland wil beleggen, los van de fiscaliteit, overdrachtsbelasting en dergelijke en de VPB. Hier moet je een afspraak over hebben. Dan gelijk schakel je dat.
Lijkt me een goed plan.
Nou, ja. Kijk, klinkt goed. Opgelost. Nou, top. Ik heb nog een slotvraag voor jullie. Want Nicole, die noemde het natuurlijk al eventjes. Hoe gaan we nou de woningcrisis echt doorbreken? We voelen het misschien nog niet allemaal, maar die is er wel degelijk. En daar bedoel ik dus eigenlijk mee. Van, wat moet er nu echt op korte termijn gebeuren? En wat kunnen jullie daar zelf ook aan bijdragen? Nicole, misschien om bij jou te beginnen.
Ja, zal ik beginnen? Ja. Ik denk niet dat er één oplossing is. Ik denk dat we heel veel verschillende dingen te doen hebben. Industrieel bouwen is een deel van het verhaal. Maar het gaat niet alleen om het bouwen, ook om het industrieel ontwikkelen. We niet meer alles project voor project aanpakken, maar gewoon overstijgend leren en afspraken maken, standaardiseren. Dat brengt ook meer ruimte voor innovatie. Het benutten van de bestaande voorraad, dan wel de woningen die er al zijn, dan wel optoppen, dan wel uitplinten, aanplakken enzovoort. En ook kijken hoe je gewoon echt snelheid in complexe projecten kan krijgen door dingen trachten simpeler te maken. En ook meer dingen parallel te gaan doen. Niet iedereen zijn eigen tunneltje.
Maar dat krijg je een best drukke agenda als je dit allemaal
Zeker, maar die agenda die is er al. En het zou heel fijn zijn dat iedereen daar ook op in gaat stappen. Want dan denk ik dat we het echt... We hebben elkaar gewoon keihard nodig. Alle partijen in de woningmarkt zijn gewoon nodig om het samen voor elkaar te krijgen. Of dat nou gemeentes zijn, of provincie, beleggers, commerciële ontwikkelaars. Het Rijk, alle partijen zijn gewoon nodig om dit samen voor elkaar te krijgen. En bouwers natuurlijk, die het uiteindelijk ook gaan realiseren. Mooi. En als we echt samen ermee aan de gang gaan, Wouter, dan denk ik dat het echt...
Dan gaat het gewoon lukken.
En dat iedereen ook bereid is om dingen anders te gaan doen. Dus want als iedereen het blijft doen zoals we het nu doen, dan gaan we het ook echt niet fixen.
Nee. Robert, voor jou?
Er waren natuurlijk al een heleboel goede punten die net gezet waren.
Maar is de crisis al groot genoeg? Toen we hem ook met z'n allen voelen in Den Haag. Bij alle politieke partijen. Hè? Want jij zit er nu 100 dagen, denk ik, zo'n beetje?
7 maanden.
Maar je spreekt je collega's ook?
Ja. Nee, kijk,
zowel van links als van rechts?
Ja, iedereen voelt de crisis. Alleen tegelijkertijd wordt ook niet door de hele Kamer, maar wel door een zeker aantal partijen een asielcrisis gevoeld.
Ja.
Maar goed, een crisis heb je ook op netcongestie, heb je ook op stikstof, heb je ook op waterbeschikbaarheid.
Ja.
Ga zomaar even door. Dus ieder Kamerlid en iedere commissie voelt zijn eigen crisis. En wat is dan de meest belangrijke? Nou, is woningbouw, dat staat daar denk ik wel boven hoor. Maar of dat dan echt wordt opgelost, met een heleboel andere crisissen daaromheen, is dat lastig.
Ja.
Maar ik denk dat er een heleboel zaken zijn die je kan gaan oppakken. Nicole noemde er net al een heleboel waar ik zelf nog heel erg op zit. Is, we hebben nu heel veel plannen die staan op het punt om over de streep getrokken te worden. Maar waar blijft het nou nog vaak op hangen? Dat zijn toch die procedures. Een BOPA-procedure aanvragen. Het duurt maar. Dus ik wil, toevallig morgen in debat ga ik er ook vol voor pleiten om er te zorgen dat we, zeker voor nieuwbouwgebieden, de omgevingsplannen daar versneld klaar gaan maken. Dan ben je gewoon er doorheen en dan kunnen de bouwprogramma's er veel sneller doorheen gaan komen.
Ja.
Dus het is niet het ei van Columbus, het is niet de enige oplossing, maar het gaat wel een tempo behoorlijk wat schelen.
Ga je daarbij ook kijken naar bezwaarmogelijkheden?
Dat is het tweede deel van mijn bijdrage morgen. Dus volg het allemaal vanaf kwart over twee in de Tweede Kamer.
Ja, voor jou.
Een paar dingen nog. Gek genoeg, ik hou wel van regels. Dus één ding had ik al gezegd over van hoe je om moet gaan met buitenlandse partijen.
Ja.
Maak regels over de financiële verslaglegging van duurzaamheid. Maak het verplicht. Want het zit nu niet goed in de taxatie. En daarmee maak je het model van de duurzaamheid maak je compleet. En het is een belangrijke financiële katalysator om ook goed te bouwen.
Ja.
En want we doen het wel. Wij doen het doorlopend. Alleen je vindt het niet terug in de taxatiewaarde. En zeker niet bij verduurzaming van bestaand. En vind je het ook niet terug, dan heb je zelf problemen met je cashflow.
Ja.
En inderdaad, ik denk dat de centrale overheid heeft een aanwijzende rol. In de termen van doorbreek de discussie van al die ik zeg het even oneerbiedig, van al die versnellingstafels, ja, waar we met elkaar praten over versnellen. We spreken elkaar over 2 maanden weer en over de 4 maanden weer. Dus de overheid heeft toch in zich dat het een knoop kan hakken.
Ja.
En dat zou heel goed zijn. Wij zijn tenslotte niet een festivaltent op een, die een dag van tevoren geen vergunning krijgt. Zo, wij zijn een stuk belangrijker dan dat. Dus we hebben recht met elkaar om handen en voeten te geven aan deze situatie op de woningmarkt. En vooruit daarmee.
En dan kan het wel.
Dan kan het wel.
Het kan wel.
Toch? Dat was toch de slogan, of niet?
Dat is nog steeds? Dat hangt boven mijn bed. Daar sta ik elke dag mee op. Probeer ik elke dag in de kamer rond te brengen. En ik merk ook nog wel dat er wat zendingsdrang te verrichten is daar, hoor. Wat zendingswerk. Want je zal een debat hebben waarin je wat dingen voorstelt. Dan krijg je toch een partij dingen waarom het allemaal niet kan.
Ja,
jongens, daar gaan we niks mee opschieten. En wie weet waar we terechtkomen. Maar laat maar wel eens eventjes zorgen dat we daarmee aan de slag gaan.
Dus, aan de bak.
Kan wel.
Dank jullie wel.
Dank jullie wel.
En nog een fijne middag.
Dankjewel voor het luisteren. Je luisterde naar een aflevering van de podcast De Steen. Hopelijk hebben we je weer geïnspireerd om een beter gebouwde omgeving te creëren. Er kan namelijk al zo ontzettend veel. Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door REBF. Dat bestaat uit het jaarlijkse REBF Kennisfestival en het Kenniskabinet Bouw en Vastgoed, waarin markt en politiek samenkomen. Meer informatie kan je vinden op rebf.nl. Het team van REBF wens je een fijne dag toe. Bedankt voor het luisteren en hopelijk tot snel!